En toen gingen we weer verder.
In Matthäus 13 wordt het zuurdeesem vergeleken met het koninkrijk der hemelen. En ik had gezegd dat zuurdeesem een type was van de zonde. En het zit precies zoals het daar staat dus. Het is natuurlijk moeilijk om in de gauwigheid Matthäus 13 uit te leggen. Het is inderdaad een en al typologie. Niet zomaar een verhaaltje met een leuke strekking, maar een typologie echt uit de natuur. Een typologie die in de natuur bestaat. En dan hebben we te maken met gelijkenissen. Dat wil zeggen, het zijn geschiedenissen met een verborgen betekenis. Het zijn woorden met een verborgen betekenis. Dat is ook wat er staat in het begin van Matthäus 13. Dat wanneer de discipelen aan de Heer Jezus vragen waarom hij in gelijkenissen spreekt, dan zegt hij ook dat het is om dingen te verbergen. Niet om ze te openbaren, maar om ze verborgen te houden voor de mensen. En dan blijft de vraag over, maar wat betekenen ze dan? En dan legt de Heer gewoon uit hoe het zit, hè? Wat dan er de betekenis van is. Maar die kwestie van dat dingen verborgen zijn en dat ze slechts aan enkelingen geopenbaard worden, en dat is het verschijnsel immers hier in Matthäus 13... Dat is een verschijnsel wat te maken heeft met de bedeling der verborgenheid. Namelijk de bedeling, de tijd zal ik maar zeggen, gemakshalve, waarin wij vandaag aan de dag leven. Die vijfde bedeling die de eerste en de tweede komst van Christus met elkaar verbindt. En waar het om gaat is dat die periode uit de heilshistorie van oudsher, dat wil zeggen in het Oude Testament, een verborgenheid was. En nu worden... Vlak voordat het zover is, vlak voordat die tijd aanbreekt, wordt er door de Heer Jezus over die tijd gesproken en dan door gelijkenissen. Waarom? Waarom door gelijkenissen? Omdat ze het nog niet mochten weten. Omdat het slechts voor de enkelingen, namelijk die gelovigen, die 12 apostelen, aan wie de gelijkenissen worden verklaard, bestemd is. En in die gelijkenissen... Die gaan over het koninkrijk der hemelen, wordt uitgelegd hoe het koninkrijk der hemelen zich zou ontwikkelen in de tijd tot aan het moment dat het koninkrijk op aarde openbaar zou worden. Want deze gelijkenissen spreken over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Dat is wat er staat in vers 11. Hij antwoordde en zeide tot hen, omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten. En de verborgenheid van het koninkrijk is simpelweg het koninkrijk zolang het verborgen is. Want we moeten niet vergeten, door de dood en opstanding van de Heer Jezus werd de koning aangesteld, want hij was de koning. En dan is de volgende vraag, en waar is dan het koninkrijk? En het antwoord is, het koninkrijk is verborgen. Koninkrijk is niet van deze wereld, het is een verborgen koninkrijk. En over die verborgenheid van het koninkrijk spreken deze gelijkenissen. En dat verborgen koninkrijk is het koninkrijk van God zoals het vandaag bestaat. En het is verborgen, niet omdat wij het niet hebben geopenbaard, maar het is verborgen omdat Christus zelf het verborgen heeft. En in ieder geval heeft hij het ook verborgen in deze gelijkenissen. Maar waar het nou om gaat is dat deze gelijkenissen weergeven hoe dat koninkrijk God zich dan zou ontwikkelen gedurende die tijd. En het is een lange tijd, want het is een tijd van pakweg 2000 jaar. En dan krijgen we 8 gelijkenissen in Matthäus 13. Tel ze maar eens na, als u het niet gelooft. 8 gelijkenissen. En de 8e, dat is de gelijkenis van de schriftgeleerden in vers 52. 8 gelijkenissen, verdeeld in 2x4... En de eerste 4 hebben een negatieve strekking en de tweede 4 hebben een positieve strekking. De tweede 4, dat is de reeks die in vers 44 begint met wederom. En dat is de gelijkenis van de schat. En vers 45, wederom, dat is de gelijkenis van de parel. En dan weer wederom, de gelijkenis van het visnet. En dan tot besluit de gelijkenis van de schriftgeleerden. En de eerste reis van 4, die met de negatieve strekking, die begint met de gelijkenis van de zaaier. En dan 3 gelijkenissen, die beginnen met een andere gelijkenis, heeft hij hun voorgesteld zeggende. En zo deelt het hoofdstuk zich in, de gelijkenis van de zaaier. En 3 gelijkenissen, die beginnen met een andere gelijkenis, heeft hij hun gezegd. En dan komen de drie die beginnen met wederom. En dan komt er weer één. Tot slot, dat is de gelijkenis van de schriftgeleerden. En die eerste vier gelijkenissen hebben negatieve strekking. Namelijk wat er misgaat met dat koninkrijk. Want er gaat van alles mis met het koninkrijk. Dat zegt zelfs de synode en het concilie en noem maar op. Er gaat van alles mis met het koninkrijk. En zelfs ongelovigen zeggen dat het allemaal misgaat met christendom en met het koninkrijk. Wat gaat er dan mis met het koninkrijk? Wel, het wordt in die gelijkenissen gezegd. In de eerste plaats valt het tarwegraan soms niet op de goede plek en dan gaat het fout. Het woord valt verkeerd. Het moet wel overal gestrooid worden, maar er zijn natuurlijk plaatsen waar het sowieso niet opkomt. Dat is jammer, maar dat is een negatief aspect van het koninkrijk. Zoals Paulus het later zegt, hij zegt, ja, het geloof is niet aller. Staat er dan in de Statenvertaling. Er zijn in één keer mensen die niet geloven willen. Om wat voor reden dan ook, dat is een negatief aspect. Het volgende negatief aspect is dat er behalve het goede zaad ook onkruid gezaaid wordt. Cisanion heet het. Het is namelijk wilde tarwe. Als je consequent bent zou je het moeten vertalen met wilde tarwe. Het is namelijk tarwe die geen vrucht draagt. Zoals er een wilde vijgenboom is, dat was dat ding van Zacchaeus. Dat is een vijgenboom die geen vrucht draagt. En zoals er een wilde olijfboom bestaat in Romeinen 11, dat is een olijfboom die geen vrucht draagt. Het gek is dat de meeste van deze vruchtbomen en planten een equivalent hebben die geen vrucht draagt. Een wilde kastanje, hè? Die eet je ook niet. Het heeft allemaal een imitatie die niks voortbrengt. Het is heel interessant om dat eens na te zoeken. Al die dublures, al die tegenkanten. Maar zo is het hier ook. Je hebt het goede zaad en het verkeerde zaad. Je hebt tarwe en je hebt gewoon onkruid. En het moet samen opgroeien. Want het blijkt dat er ook andere prediking is dan alleen maar het goede prediking van het koninkrijk. En aan het eind wordt de zaak vast gesplitst. En dat is de reden waarom de Heer het maar gewoon zijn gang laat gaan. En waarom er vandaag de dag zoveel onkruid gezaaid wordt. Het komt goed op hoor. En we zaaien en moet je eens kijken wat het opkomt. Wat zegent de Heer het? Ja, maar het is wel onkruid. Dat is niet zegen van de Heer. Dat is de gewone werking van het kwaad en van een verkeerde boodschap. Want elke boodschap heeft een uitwerking. Het woord is per definitie kracht. Een leven. Maar het is maar de vraag welk leven. En als je goed leven wilt hebben, dan moet je het goede woord prediken. Prediken. En profiteren gelijk als ons bevolen is, net als in Ezechiël. Goed, nou, dat is dus ook een negatief aspect, dat er een verkeerde boodschap gepredikt wordt. Maar er wordt niks aan gedaan, de strekking van de gelijkenis is, het blijft allemaal tezamen opgroeien. En aan het eind, bij de oogst, wordt het pas gesorteerd. En wordt het onkruid van de tarwe gescheiden. Want het is te gevaarlijk om het onkruid uit te roeien, staat er, want je hebt kans dat je de tarwe mee uitroeit. En dat kan niet de bedoeling zijn. Dus als u merkt dat er ergens een verkeerde boodschap gepredikt wordt, ach, stellen de goede tegenover. En dat is dan alles. Niet negatief iets bestrijden, maar het positieve tegenoverzetten. Dat is de enige bestrijding die er is. En bovendien doen we dat niet uit bestrijding, maar we doen dat vanwege de vrucht die het voortbrengt. Wij prediken de waarheid niet om de leugen te bestrijden, wij prediken de waarheid. En het is de enige remedie tegen de leugen, dat is waar. Zie? We zijn niet ergens tegen, we zijn ergens voor. We benaderen die dingen positief. Nou, een volgende gelijkenis is dan die van het mosterdzaad. Ook met een negatieve strekking. Want een mosterdzaad is wel goed. Want een mosterdzaad is een type van geloof. Maar als er uit die mosterdzaad een boom voortkomt met de afmetingen van deze boom, dan zitten we wel helemaal verkeerd natuurlijk. Want dat is een gedrocht, een monster. Waar de mens trots op is, dat wel, want de mens is altijd trots op grote dingen. Als je het mij vraagt, is deze boom precies dezelfde als de boom uit Daniël 5? Dat is precies zo'n gedrocht, staat precies dezelfde dingen over. Alleen niet dat het een mosterdboom is. Trouwens, mosterdbomen bestaan niet eens hoor. Dat is een struikje. En als je de allergrootste mosterdboom nemen, struik nemen die ooit gevonden is, dan is hij zo'n 2,5 meter. Dat is bepaald geen boom. Maar wat we hier zien is een monster, ongetwijfeld dezelfde als uit Daniël 5. Ook die boom die afgehouwen moet worden en die boom heet daar Babel. Nou, over diezelfde boom gaat het hier, dacht ik. Waar de vogelen des hemels in zijn takken nestelen enzovoorts. Maar het einde van de boom staat er hier niet bij. Ik kan u wel zeggen waarom het niet erbij staat. Want wat er met die boom gebeurt is dat die omgehakt wordt. En dat is niet een kwestie van de verborgenheid van het koninkrijk, maar dat is een kwestie van de openbaring van het koninkrijk. En daarom vind je het in de gelijkenis niet. Begrijpt u wel? Dan houdt het op. Er is wel een vervolg op, maar dat is niet meer gelijk. Het is gewoon geopenbaard wat ermee gebeurt. Dat wordt weggedaan van de aarde. U vindt het bijvoorbeeld in Openbaring, maar ook in Daniel. En dan is de volgende gelijkenis die van het zuurdezem, vers 33. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zuurdezem, welke een vrouw nam en verborg in 3 maten meels totdat het geheel gezuurd was. Het koninkrijk der hemelen is gelijk niet aan een zuurdezem, maar aan een zuurdezem welke een vrouw nam en verborg in 3 maten meels totdat het geheel gezuurd was. Het belangrijkste in het verhaal zijn die 3 maten meel. Daar begint het mee. En wat er dan gebeurt, is dat er een vrouw komt die zuurdezem verbergt in die 3 maten meel. In dat wat goed was, in dat wat Abraham aan de Heer voorzette, 3 maten meel. En er komt een vrouw en die doet daar zuurdezem in. En zuurdezem is een type van de zonde, werd er gezegd. Dat is natuurlijk zo. Maar het is zo omdat zuurdezem is dat van de vorige dag. Dat van gisteren, dat van de oude schepping, dat van Adam dus. En eigenlijk nog een stapje eerder. De oude gevallen aarde in de macht van Satan, daar komt het vandaan. En zuurdezem is daarom niet alleen een type van de zondige natuur van de mens, die van gisteren, die van de vorige generatie, maar daarom ook van alle valse leer, die ook nooit nieuw is, maar ook altijd oud en ook van gisteren. Want je hebt het zuurdezem der fariseeën, het zuurdezem der, dat is de orthodoxie, dat wordt een zuurdezem genoemd, dat kan ik niet helpen, maar dat staat nog een keer in de schrift. Het zuurdezem der fariseeën, de orthodoxie, het zuurdezem der sadduceeën, de vrijzinnigen. En wij weten dat de Heer Jezus zelf niet eens onderscheid maakt tussen beide categorieën. En hen gezamenlijk aanspreekt met andere gebroed. Ja. Nogmaals, dat kan ik niet helpen. Dat is zo. Dat staat er zo. Want in de praktijk blijkt het wel allebei zuurdezem te zijn. Misschien een verschillend zuurdezem, maar in ieder geval zuurdezem. En dan was er nog het zuurdezem van de Herodianen, wat tot vandaag de dag ook bestaat. Dat is niet orthodox, dat is niet vrijzinnig, maar dat is politiek. Herodianen, dat waren de mensen die meenden dat de koning Herodes het Messiaanse Rijk wel zou oprichten. En dat langs de politieke weg het Messiaanse Rijk tot stand gekomen zou moeten komen. Dat gebeurt vandaag aan de dag ook, alleen heet het niet Herodianisme. Maar het is wel een zuurdezem. En dat wordt door een vrouw genomen en het wordt verborgen in dat wat voor de Heer bestemd was. Hetgeen betekent dat zonde en valse leer doorgedrongen zijn in dat wat van oorsprong goed was. En het resultaat is, wat altijd het resultaat is, dat het gehele deeg doorzuurd is en verwerkelijk, net als de boom. Ja. Het zuurdezem was 3 dagen oud, hè? Ja, van eergisteren. Is dat zo? Ik weet niet hoe... Ja, ja. Nou ja, dat is nou precies het verhaal. Dat is van eergisteren, hè? Er gaan 3 dagen, er liggen ook 3 dagen tussen de oude schepping en tussen de nieuwe schepping. Dat is het verhaal. En als die oude schepping in doorwerkt, dan vinden we de zonde en die uitzicht inderdaad in de eerste plaats in valse leer. Want laten we elkaar nou eens goed begrijpen. Het belangrijkste waar het om gaat, en daarmee is eigenlijk het verhaal besloten. Het belangrijkste waar het om gaat, ook voor ons vandaag aan de dag, is niet hoe wij handelen. Ik hoop dat u dat dan deze dagen gemerkt hebt. Maar hoe wij denken. Een mens wordt veranderd, dat betekent dat hij dus anders gaat handelen, dat is zo. Een mens wordt veranderd, de bedoeling is dat een christen verandert, maar niet doordat hij anders handelt, uiteraard, maar doordat hij anders denkt. Het is wat in Romeinen 12 staat, wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken. Verandering van leefwijze, verandering van handelingen, verandering van levenswandel, komt tot stand door een andere denkwijze en niet andersom. En ik hoop toch een beetje te hebben laten zien dat het denken van een christen of van de schrift in ieder geval totaal afwijkt van het denken van de wereld. Denken rondom Christus. Denken vanuit Christus. Denken in de richting van Christus. En in de tussentijd denken over Christus. Want er is niet anders. En dan zijn er nog die denken dat de christelijke idealen verwezenlijk moeten worden door te strijden tegen de zonde. Tegen de oude mens. En dat is ook een misverstand, want de oude mens is al dood. Daar valt niet meer tegen te strijden. Hij doet toch niks terug. Nee, telt helemaal niet. Die oude mens is dood. Is gestorven en begraven met Christus. Wij zijn al een nieuwe schepping. Dat is het verhaal. Dat is allemaal zuurdecem. En wat hier dus staat, is dat dat fijne meel, wat alles al achter zich had, en wat al geoogst was en wat al gewannen was en noem maar op, hè, wat al gemalen was, dat meel inderdaad verzuurd door die verkeerde leer, door die verkeerde opvatting, die erin verborgen worden, stiekem. En die verborgenheid blijkt later inderdaad te zijn Babel. Dat staat er ook ronduit, hoor. De verborgenheid der ongerechtigheid, dat is dit. Ongerechtigheid die in het verborgene gebeurt. De verborgenheid der ongerechtigheid wordt nu reeds gewrocht, zegt Paulus in Thessalonicense. En in Openbaring staat, wanneer daar gezien wordt de hoer, de overspelige vrouw, die daar zit op vele wateren, op het scharlakenrode beest. Dan staat er, die vrouw heet verborgenheid, namelijk Babel. En die verborgenheid der ongerechtigheid is Babel. En Babel is het streven naar inderdaad Verenigde Naties. Wereldheerschappij. De volkeren die de handen ineens slaan en een Messiaans rijk op aarde stichten zonder Messias. En die godsdienstige idealen langs politieke weg willen brengen, willen realiseren in het leven. En dat is zuurdecem. En die idealen die vind je vandaag in het christendom. Ja, vandaag, gisteren ook hoor. De eeuwen door. Want zo heeft dat koninkrijk zich ontwikkeld. Zo is het gaan met die drie maten fijn meel. Het barst van het zuurdecem. En weet je wat er dan gebeurt? Dan zeggen we, de Heer zegent het. Want moet je eens kijken hoe het zwelt, hoe het groeit. Hoe het rijst. Want het is hol, schuim. Dat is wat er van de vijgen van Israël gezegd wordt. Uw vijgen zijn tot schuim geworden. Het is leeg, hol. En kijk maar eens naar de inhoud. Luister naar de boodschap van vandaag. Wat heeft de predikant vandaag de mens te vertellen? Luister er zelf maar naar, hoef ik niet te vertellen. Luister er maar naar. En dan zal blijken dat die overleggingen ijdel zijn en dat ze dus inderdaad tot niets leiden. En bovendien dat die overleggingen precies dezelfde zijn als de wereld. Precies dezelfde. Het enige verschil is dat iedereen vecht voor zijn eigen straatje. Want we staan wel dezelfde idealen voor, maar we gunnen het alleen een ander niet dat hij ze bereikt. Begrijp je wel? We staan dezelfde idealen voor, maar wij moeten ze bereiken. Dat is het verhaal wat in de wereld geldt. Dat is de strijd in de wereld. Want uiteindelijk voert het allemaal tot hetzelfde ideaal. Vrede over de hele wereld. En iedereen genoeg te eten, dat wil iedereen. Maar we gunnen het een ander niet dat hij het bereikt. Maar wij weten dat het niet bereikt kan worden, dus daar maken we ons niet druk over. Wij weten dat het bereikt wordt via en de weg van een nieuwe schepping, via Christus. Via ongezuurd deeg. Een drie maten fijn meel waarin geen zuurdecem verborgen wordt. En ik weet wel, de gangbare verklaring van deze gelijkenis is totaal andersom. Want dat iets groot wordt en rijst enzovoort, net als die mosterdboom enzovoort, dat spreekt ons aan. Dan denken we, dat moet toch goed zijn, zulke groei, zo'n vermenigvuldiging. Dat is toch wat de Heer zegent? Nou, dat is het niet. Dat is Babel. Wat de Heer zegent is dat wat zuiver bewaard wordt. Trouw aan zijn woord. Trouw aan het tarwegraan, het zaad. Van mijn part het zaad der wedergeboorte. Dat zegent de Heer. En dat wordt niet zoveel. Dat ontwikkelt zich ook niet groot vandaag aan de dag. Dat komt omdat het ongezuurd is. En dan wordt het niet groot. Want de waarheid is in de wereld nog nooit in de meerderheid geweest. Er zijn mensen die denken dat je over de waarheid kunt stemmen alsof het politiek is. En dat de meerderheid van stemmen bepaalt wat de waarheid is. Dat is onzin. De waarheid is per definitie de minderheid. Als er gestemd wordt, dan weet ik precies waar de waarheid zit. De minderheid, die zit er het dichtst bij. He? Dat is de normale gang van zaken in de wereld. Waarheid wordt onderdrukt, daarom is het per definitie een klein groepje. En dat is wat de schrift over de gemeente ook leert vandaag aan de dag. Zij die echt deel uitmaken van dat verborgen koninkrijk van God, dat is een minderheid. Dat is een klein beetje. Dat zie je ook niet aan de buitenkant. Net zo goed als je de heerlijkheid van de granaatappel of van de amethyst of van de edelsteen niet aan de buitenkant kunt zien. Of van een oester of zo. Dat moet eerst opengemaakt worden. Dan moet je dieper in doordringen. Er moet eerst nog wat weggenomen worden. En dan blijkt zich daar binnenin te bevinden het begin inderdaad van een nieuwe schepping die uiteindelijk geopenbaard zal worden. Dat is het verhaal van deze wereld. Daarin is het een en ander verborgen. En openbaar worden moet het in de toekomst. En tot zo lang blijft het klein. Volgende vraag. Ja, we hebben nog een poosje, dus we gaan maar gewoon door. Ik begin daar even. Ik kom zo bij jou.
U had het over die 15e en die 17e Nissan. Maar ik heb het niet zo goed kunnen opschrijven hoe u dat allemaal. Welk voorbeeld u daarbij aanhaalt?
Ik noemde de 15e tot en met de 17e Nissan. En ik heb alleen voorbeelden genoemd, ik heb het niet beargumenteerd, want sommige voorbeelden moeten beargumenteerd worden, omdat ze niet direct duidelijk zijn, ze moeten verklaard worden. Maar de voorbeelden die ik noemde waren in de eerste plaats het vastlopen van de Ark des Verbonds op de Ararat op de 17e van wat toen nog de 7e maand was. Dat was de maand Nisan. En maar bij de uittocht uit Egypte werd de 7e maand de eerste maand van het jaar. En op de 17e van diezelfde maand vond plaats de doortocht door de Schelfzee. En het was 3 dagen na de uittocht uit Egypte, namelijk het slachten van het paaslam enzovoorts. Want de uittocht vond plaats op de 15e en de doortocht vond plaats op de 17e. En de ark overwon de wateren op de 17e van diezelfde maand. En Israël overwon de wateren ook op de 17e van diezelfde maand. Het waren dus wateren van de Schelfzee. Maar inmiddels was die maand van 7e tot 1e maand geworden. Vervolgens moet er gezegd worden dat bij de uittocht uit Egypte staat dat het nauwkeurig was 430 jaar na het verbond met Abraham. Waaruit volgt dat het verbond met Abraham ook te maken had met de 15e en tot en met de 17e Nisan. En als ik het dan moet uitzoeken, dan zou ik zeggen, dan moet dat zo zijn dat dat verbond bevestigd werd bij de uittocht uit Haran. En dat zou dan de 15e geweest moeten zijn, waarbij Abraham in Canaan 3 dagen later aankwam, namelijk op de 17e. Dat lijkt mij tenminste, maar goed. Maar er staat dat het exact na 430 jaar was, en zelfs in de gelaten brief wordt het dan nog herhaald. Zodat we krijgen voor het begin van de tweede bedeling, namelijk vanaf Noach, het begint op 17 Nisan. De derde bedeling, die van de belofte, begint op 17 Nisan bij Abraham. De vierde, de wet, begint op 17 Nisan, namelijk door de doortocht door de Schelfzee. Daarna krijgen we de 15e en tot en met de 17e Nisan bij de geschiedenis van Esther. Dat is moeilijk, omdat je het daar moet uitrekenen. Want het gebeurt namelijk 30 dagen na de 15e van de 12e maand. En zo kom je op de 15e van de eerste maand enzovoort. Maar dan moet je maar eens nalezen. Je moet er wat rekenwerk voor verrichten om de datum te vinden. Maar dat is dus ook de 15e tot en met de 17e Nisan. En daarna vind je de 15e tot de 17e Nisan in verband met de kruisiging en de opstanding van Christus. De kruisiging op de 15e. Weet je wel, op de avond van de 14e was het slachten van het paaslam. De 15e was het eerste dag van het feest der ongezuurde broden. Dat was de dag van de kruisiging. En dan op de 17e, Nisan, dus na 3 dagen, was de opstanding van Christus. En die 15e tot en met 17e Nisan zijn dus de eerste dagen van het feest van ongezuurde broden onder Israël. En toen heb ik nog gezegd dat het dus ook wel een rol speelt in verband met de wederkomst van Christus en volgende bedelingen. Maar daar heb ik verder geen exacte voorbeelden van genoemd. Dat zal ik ook niet doen.
Ja, maar als dat nou weet, de kinderen die 7 maanden geboren worden, 8e maand, hè?
Ja, heeft meer levenskansen in de praktijk dan een 8e maand kind, ja.
Ja, maar waarom wordt het dan gewoon als je in de 9e maand juist geboren? Is het dan ook een teken van de 7e, dat het de eerste, 8e, 2e en 9e, 3e maand
doet? Nee. De norm voor de geboorte is de 9e maand, dus we zullen zeggen na 9 maanden. De norm is in maanden uitgedrukt 9 maanden. Iets nauwkeuriger in weken zijn het er 40. 40 weken. En dan moet ik even kijken. Ja, hè? En in dagen zijn het 276 dagen. Nou, daar zit ontzettend veel aan vast hoor. Maar ik zal proberen het vlug te vertellen. De negen is de Hebreeuwse letter tet. De letter tet. En de letter tet, de naam van die letter, dus tet, is het Hebreeuwse woord voor baarmoeder. De letter heet dus baarmoeder. De negen is dus een baarmoeder. Ik meen dat als men het schrijft met gewoon met normaal handschrift in plaats van gedrukt schrift, dan krijg je iets als dit te zien. Zoiets, hè? Nou, dat is dus een gelijkenis van de baarmoeder die voorbrengt. Negen heeft dus te maken met dat er iets voortgebracht moet worden. En het eigenaardige is nu dat wanneer je de wat minder diepgaande naslagwerken nakijkt over getalsymboliek, dan blijkt dat 9 in verband gebracht wordt met oordeel. En dat klopt precies natuurlijk, omdat dat voortbrengen in verband gebracht is met oordeel. De argumentatie is bijvoorbeeld deze, dat er 9 plagen kwamen over Egypte voor de verlossing. En nou springt er iemand omhoog en die zegt, het waren de 10. En dan gaan we even verder. Want het punt is dat de 10e plaag was niet een plaag over Egypte, maar de 10e plaag was over iedereen. Ook over Israël. En Israël kon eraan ontkomen door te doen wat de Heer zei. Dat paaslam slacht en het bloed aan de deurposten enzovoorts. Nou, daar gaan we weer. De deur. Het bloed aan de deurposten. Later wordt er een slaaf met een priem door zijn oor aan de deurpost geprikt. Hoe vind je dat verhaal? Ja. Daar moest ik het eigenlijk nog over hebben, maar goed. Waar het nou om gaat is dat 9 plagen over Egypte kwamen. Het staat dus voor de zwangerschap en voor de weeën, vandaar 9 plagen. Het heeft te maken met voorbrengen, want voorbrengen gebeurt in de Bijbel altijd vanwege het oordeel. Er komt een oordeel opdat het vrucht zal dragen. Net als een opvoedkundige maatregel, de tucht zal ik maar zeggen, is een soort oordeel, maar opdat het goede daaruit voortkomt. En zo is het met de zwangerschap. Het is 9 maanden van smart, namelijk uw dracht, opdat voortgebracht zal worden. Dus 9 heeft te maken met oordeel en daardoor met het voorbrengen. En 9, nogmaals, is de tet, de baarmoeder. 9 is sowieso de baarmoeder, wat het dan verder ook mogen betekenen. Dan krijgen we vervolgens het getal 40. Nou, 40 heeft in de Bijbel sowieso te maken met verdrukking, met oordeel. Dat komt omdat 40... het getal is voor het leven in deze stoffelijke wereld. Ik kan niet uitleggen waarom dat zo is. Maar als u voorbeelden zoekt, neemt u dat mooie boekje Alle getallen van de Bijbel. Daar staan dus een concordantie op de getallen van de Bijbel. En dan zoek je alle plaatsen op waar de 40 genoemd wordt. En tegen de tijd dat u daarmee klaar bent, weet u het ook. He? 40 is een type van het leven. Sommigen zeggen het leven begint bij 40. Dat klopt ook, maar dat is een ander soort leven. Dat is namelijk dat wat bij 50 begint. He? Ja, na de 40 kom je in het vijfde tiental van jaren terecht, hoor. Daar gaat het om, hè. Dus na de 40, want na de 40 volgt de 50. De 40 is dit aardse leven en als we zeggen het leven begint bij 40, komt dat omdat we dan een ander leven bedoelen. Eigenlijk eeuwig leven dus. Ja, we zijn dat vergeten. Maar dat is de oorsprong van die uitdrukking. Na de verdrukking van dit leven, na alle verzoekingen in dit leven, tot 40, komt de 50, namelijk het nieuwe leven. En dan heb je Abraham gezien, ja inderdaad. Want zo wordt het in verband gebracht met de Heer. U bent net 50 en hebt u Abraham gezien? Nou, hij was lang geen 50. Hij was maar 30 zoiets, hè? Iets meer. Maar 50 staat in verband met Abraham, dat klopt. Natuurlijk staat dat in verband met Abraham, want het heeft met te maken met de 50, de 500, het begin van een nieuwe schepping, eerstelingen van een nieuwe schepping, daar gaat het om. Maar 40 heeft te maken met verdrukking, het oude leven, het leven in de oude schepping, en zoals de oude schepping zwanger is, is het getal 40 dus ook in verband gebracht met de zwangerschap, en daarom zijn het 40 weken van zwangerschap. Gaan we nog nauwkeuriger komen terecht bij het getal 276... Dat is nog moeilijker. Het getal 276 komt maar 1 keer in de Bijbel voor. En dat is ergens achter in Handelingen. waar ons op de een of andere vreemde reden meegedeeld wordt dat Paulus in de boot zat, in het schip zat, met 276 man. Ja, en daarmee leden ze schipbreuk. 276 man in een bootje en ze werden allemaal gered. Bij Paulus. Ja, want die 276, ja, dat is heel moeilijk om dat zo in de gauwigheid uit te leggen. Maar degene die bij Paulus in het schip zitten, dat zijn uiteraard de leden van de gemeente. Die met Paulus deel uitmaken van het lichaam van Christus. Dat schip is uiteraard niet slechts onder Jezus' hoede, het is Christus. Die drijft op de wateren, zoals hij eens liep op de wateren. Hè? Zo is dat schip, het lichaam van Christus, wij zitten erin. En dat wordt gemeten met het getal 276. Het is dat wat geboren werd uit Israël, de gemeente. Het is dat wat geboren werd in Openbaring 12, uit de vrouw. Er wordt geboren een mannelijke zoon die al de heidenen, de volkeren, de wateren dus, zou hoeden met een ijzeren roede. Zij zijn die 276 bij Paulus in de boot. En die 276 kom je nog een keer in de schrift tegen, maar die staat niet in de concordantie. Maar 276 is de getalswaarde van de wonderboom bij Jona. De Kikajon, hè? Kikajon staat er in te breven, de wonderboom. En die wonderboom waaronder Jona zit, die draagt als getalswaarde 276. Want die wonderboom is daar een type van de gemeente. Een boom die door Christus is voorgebracht. En die boom is natuurlijk Christus, namelijk het lichaam van Christus. En Jona schuilt daaronder, maar ineens blijkt de boom weer weg te zijn. Dat is de opname van de gemeente uiteraard. Maar goed, zo kunnen we nog even doorgaan. Maar dus, nou zien we dat een normale zwangerschap gemarkeerd wordt met een 9 en met een 40 en met een 276 om verschillende redenen. Is dat duidelijk? Oh ja, toen wou ik nog wat zeggen over dat oor, want het is een mooi verhaal hoor. Ja. Want wat doen we met oren eigenlijk? Hè? Ja, horen hè. Horen. Een oor is in het Hebreeuws ozen. Wordt geschreven met een 1, een 7 en een 50. Is 58. En zowel de 5 als de 8 hebben te maken met de nieuwe schepping. En het oor heeft dus te maken met het tot stand komen van een nieuwe schepping. Zowel in zijn verborgen vorm, de 5, als in zijn geopenbaarde vorm, definitief, de 8. Want we krijgen daar deel aan door geloof. En het geloof is uit het gehoor. Ja, en niet uit het zien. Maar zoals er mensen waren in de schrift die blind waren, waaronder Paulus ooit is, zowel geestelijk als ook later lichamelijk, hè? Maar zoals er mensen in de schrift waren die blind waren en wier ogen geopend werden door een wonder, omdat ze konden het licht immers niet zien, hè? Zo zijn er ook mensen in de schrift die waren stom en doof. Die kenden het woord niet, namelijk ze konden het niet ontvangen en dus ook niet spreken. Dat is natuurlijk hetzelfde. Net zo min kun je een preek maken als je je Bijbel niet kent, hè? Zo zit het eigenlijk, hè? Nou, dat is zo. Maar zij konden het woord niet ontvangen en ze worden door de Heer genezen. De oren worden geopend. Het is een type van de natuurlijke mens die het woord niet ontvangt. En de Heer opent die oren, eventueel, mocht dat nodig zijn. En het eigenaardige is dat we onder de wet vinden we het verschijnsel dat een slaaf, een type van de natuurlijke mens die een slaaf is van de zonde en van de dood en van de wet enzovoorts, hè, dat een slaaf het eigendom was van zijn meester tot in het jubeljaar. Tot in het 50ste jaar. Waaruit volgt dat de wet een tijdelijke aangelegenheid was en dat die vanzelf zou verdwijnen. Maar iemand die bevrijd werd van die wet in verband met slavernij enzovoorts, iemand die daarvan loskwam in de 50ste jaar, kon kiezen en kon vrijwillig zich verbinden aan die baas. Aan zijn meester, aan zijn heer. En zeggen, nee, ik wil helemaal niet vrij, ik heb het hier goed, ik wil hier blijven. Zo kon Israël, die verlost werd van de wet, bij de komst van het 50ste, de 50, Christus. Zo kon Israël zeggen, nee, ik wil niet vrij van die Heer, ik wil me verbinden aan die Heer. Dan kon dat. Maar dan moest je wel gehoor geven aan het woord. Dan moest je wel geloven, tot geloof komen. Maar Israël hoorde niet. Israël hoorde niet, Israël wilde zien. Israël stelde het ogen als norm en de schrift zegt, nee, het geloof is uit het gehoor. In Romeinen 11, en daar gaat het over Israël. Romeinen 10 is het trouwens. Daar gaat het over Israël. En het punt is dat in de wet, de typologie van de wet, was het dus zo dat zo'n slaaf die niet vrij wilde, maar zich wilde blijven verbinden aan de Heer, die moest met een priem door zijn oor aan de deurpost vastgeprikt worden. Dat is wat er staat. En het principe is les dit, dat het doorsteken van het oor was natuurlijk het oorlelletje, dat begrijp ik best. Maar de symboliek ervan is gewoon het doorsteken, of voor mij wordt het uitspuiten, van het oor. Namelijk zodanig dat het woord erdoor naar binnen kan. Dat is de betekenis. Gij hebt mij mijn oor doorboord, staat er in de schrift. En geen hond weet wat het betekent. Hè? Maar het betekent dat het woord er naar binnen gekomen is. En dat men het woord ontvangen heeft. En dat het niet ook weer het andere oor eruit is gegaan natuurlijk. Maar dat men het woord ontvangen heeft. En het gevolg daarvan is dat men voor altijd verbonden wordt. Want dan word je niet meer in het 50ste jaar vrij hoor. Dat was voor eeuwig. Dat je dan voor altijd verbonden wordt met de deur. Dat wil zeggen de deurpost. Een deur is in de Bijbel de deurpost. Hè? Niet de plank voor het gat, maar het gat zelf. De deurpost. Hij werd voor altijd definitief voor eeuwig dus verbonden met die deurpost. Er staat niet dat hij de priem weer uit moet trekken. Dat zal wel gebeurd zijn, daar gaat het niet om. Of gebeurd zijn, ik geloof nooit dat het ooit is voorgekomen. Men heeft immers nooit het jubeljaar gevierd. Maar er staat alleen dat het zo moest. Want het punt is, wanneer Israël vrij werd van de wet en uit de slavernij van de wet verlost werd, moesten ze gehoor geven aan de Heer. En ze zouden dan met een priem verbonden worden met de deur. En de deur is? Ja, ik ben de deur, natuurlijk. Dat is die deur die ingesmeerd was met bloed. Die besmet was het bloed, want die deur is Christus. En die was gemarkeerd met bloed. De littekenen in zijn handen, weet je wel. Nou, daarmee werd de gelovige verbonden. En de priem prikte niet alleen door het oor, maar tegelijkertijd een gat in de deurpost. En er bleef voor altijd een teken in die deur zitten. En zo is het met de verlossing van Israël onder de wet. Zij zouden gehoor moeten geven aan de Heer. En ze zouden verbonden worden met die deur waarin een litteken blijft staan. Een doorboorde deurpost en een doorboord oor als teken van de eeuwige verlossing. En het is een uitdrukking uiteraard van de gemeente. Die niet ziet en nochtans gelooft omdat het gehoor geeft. En daar wilde ik nog wat over zeggen over dat gehoor. Want het is zo aardig dat wij mensen die werken in de eerste plaats met de ogen. Wij geloven wat wij zien. Ik moet het eerst nog zien, zeggen we dan. Het zal mij benieuwen. Ik moet het nog zien. Maar er zijn ook in de natuur dieren die inderdaad best wel ogen hebben. Daar wil ik het over hebben. Er zijn er ook die geen ogen hebben. Maar er zijn er ook die best wel ogen hebben. Maar die prioriteit geven aan andere organen, aan andere zintuigen. En ik weet niet of u vorige week of afgelopen week, weet niet wanneer het was, nog naar de televisie gekeken hebt over die kwestie van die walvissen. Bepaalde soort walvissen die regelmatig met z'n allen op het strand terechtkomen, hè. Kijk, het bijzondere van die beesten is in de eerste plaats dat ze zich gedragen als vissen, maar het niet zijn. Want het zijn zoogdieren. Ze zijn in het water, maar ze horen er feitelijk niet thuis. Ze zouden ook verdrinken, net als wij trouwens. Ze bevinden zich in een wereld waarin ze niet thuis horen. En bovendien, ze hebben ogen, maar die gebruiken ze niet. Of nauwelijks. Het speelt er in ieder geval geen rol mee. En ik weet nog goed dat ik de eerste keer, want ik wist er helemaal niks van, maar dat is jaren terug dat ik in Harderwijk kwam en in het Dolfinarium en dat ik daar dat zag wat ik nou op de televisie ook zag. Hè? Die beesten kregen even doppen voor hun ogen en er werden ringetjes in het water gegooid en die beesten pikten zo die ringen eruit. Wisten niet alleen waar ze lagen, maar ook hoe ze hingen. Hè, want die neus die werd er zo door de ring gestoken. Ze wisten precies hoe. Niet omdat ze het zagen, maar omdat ze het hoorden. Met hun gehoororganen bepaalden zij de richting en zelfs de vorm, de plaats van de voorwerpen om zich heen. Kijk, dat is geloof, dat is een uitdrukking van geloof. Niet zien en nochtans geloven, dat is niet zo bijzonder, er zijn dieren die dat doen. Maar het zijn wel dieren die zich anders gedragen dan hun omgeving, die daar volstrekt van afwijken. Ze hebben een soort vissen, staat die beesten, maar die staat is dan weer gekanteld, hè? is precies weer een kwartslag geduid. Die ligt horizontaal in plaats van verticaal. Allemaal van die rare dingen. En intelligent zijn ze wel. Dat is natuurlijk zo. Want iemand die zijn gehoor stelt. Die het gehoor stelt boven het gezicht. Die is iemand met die gezegend is met wijsheid van God uiteraard. Dat is geloof. En dat zijn die dolfijnen. En we weten dat de schrift iets bijzonders leert over die grote vissen. Weet u nog dat ooit netten werden uitgeworpen. En dat er slechts geteld werd de grote vissen die gevangen waren. 153 grote vissen. Natuurlijk, dat waren geen dolfijnen, dat weet ik wel. Maar de uitdrukking grote vis is normaal in het Hebreeuws de uitdrukking voor een dolfijn. En voor zo'n walvis, zo'n zoogdier namelijk. Voor de typologie waren het in feite dus vissen die daar inderdaad niet thuis horen. Walvissen, dolfijnen en wat iets meer zijn. Vissen die gehoor geven en zij worden geteld en de rest wordt niet meegerekend. En die vissen die moeten gevangen worden, anders verdrinken ze. Die horen in dat water niet thuis. Ze worden gevangen, hetgeen in beeld is van de verlossing. En daarom uiteindelijk van de opname van de gemeente. Naar boven komen ze om lucht te happen. En bovendien, wanneer wij ze zouden zien boven komen, zouden we zeggen, hé, hij spuit. Water omhoog. Het is uitademen, hè. Maar het ziet eruit alsof ze water omhoog spuiten. Een fontein. Opspringende tot in de hemel. Dat is het. En zo ken ik nog een dier, dat vond ik nog veel frappanter. Dat is ook meer bekender, geloof ik. Ja, daar hou ik echt mee op hoor. Dat is één dier waar wij allemaal bang voor zijn, denk ik tenminste. Ik wel, ik vind het een heel luguber beest. In de magie heeft het ook een lelijke betekenis. Dat is namelijk een vleermuis. Die leeft in het donker in plaats van in het licht. Hij doet alsof hij een vogel is, hij vliegt, maar hij is het niet. Hij heeft geen veren, hij heeft geen vleugels. En als het licht is, dan zit hij ergens op een tak of iets dergelijks, maar dat is niet waar, hij hangt eraan. In het donker, niet rechtop, hij zit niet op de tak, hij hangt er onderaan, op zijn kop. Hij ziet de hele wereld op zijn kop. Alles is precies verkeerd om. Het is een zoogdier, maar hij doet of hij een vogel is, of hij een hemelbewoner is. En hij bekijkt de dingen van bovenaf. Op zijn kop. En hij kan vliegen met de ogen dicht. En ik heb een demonstratie er ooit van gezien, was op film, was een moody film geloof ik. Dat is heel lang geleden dat ik dat gezien heb hoor. Waarbij men een donkere ruimte, want die beesten leven gewoon in donker, want het maakt voor hun niks uit. Waarbij men een donkere ruimte bespannen had met draden. En aan de uiteinden van de draden bellen. En die liep men die beesten doorheen vliegen. En ze vlogen ook echt. Dat was te zien met infrarood opname. Maar de bellen gingen niet over. Want zelfs die dunne draden hoorden zij. Zij zagen ze niet, ze hoorden ze met hun sonarsysteem, hetzelfde soort systeem wat dus die dolfijnen hebben. Zij brengen geluid uit en ze vangen de echo's ervan op en weten precies hoe het zit en waar ze wel heen moeten en waar ze niet heen moeten. Nou, dat is een type van een christen. Dat zijn wij. En de vleermuis wordt niet voor niks gebruikt in de magie, maar dat zijn wij. Wij die in de hemel thuis horen. Ja, dat kun je ons niet zien, want het ziet eruit als een gewoon zoogdier, zal ik maar zeggen. Hè? En we hebben ook geen veren en dat soort dingen meer. Maar daarom wonen we wel in de hemel. En als het goed is, bekijken we de dingen op z'n kop. Alles is andersom. En ik hoop dat u dat bij mij zo langzamerhand al geleerd hebt. Ik zeg dat met name dan tussen tegen de mensen die man wat langer kennen. Hè? Alles blijkt altijd precies andersom te zijn dan de mens het gelooft. Zie? Nou, wij hangen daar op z'n kop. En we zien de dingen van God uit. En wij geven gehoor aan de dingen. En dan mag het dan duister zijn in de wereld om ons heen. Voor ons is het niet duister. Niet omdat het toch licht is. Maar eenvoudig omdat wij onze oren openzetten. En gehoor geven aan het woord van God. Wat voor ons als een licht schijnt in een duistere plaats. Dat is het woord van God. En dan doen we de ogen dicht. En dan gaan we zo door het leven. En dan kijken we nergens naar, trekken we ons voor niks van aan. En dan zeggen de mensen, zie je dit er niet, zie je dat er niet? Ik zie nooit wat, eerlijk gezegd. Dat meen ik ook echt. Ik weet ook nooit wat. Wat ik weet is dat ik onderweg ben aan de hand van Christus. En dat ik onderweg ben aan de hand van het woord van God. Dat is mijn licht. En daaraan geven wij gehoor, omdat ons oor doorboord is. En omdat onze... Omdat wij gehoor hebben gegeven aan het woord en daarom niet meer doofstom zijn, maar ook kunnen spreken van dat woord wat God ons heeft willen openbaren. Een licht wat schijnt in een duistere plaats. Dat geldt niet alleen voor de schrift als zodanig, maar dat geldt wel degelijk in de voor de natuur. Het is jammer, onze tijd zit er helaas op. Er zijn nog zoveel, zoveel dingen die op zulke treffende wijze, en dit zijn natuurlijk toch wel bijzondere dingen, van Christus spreken. Maar we moeten het helaas hierbij laten.